Ik wou graag iets uit de Bijbel lezen en ik heb daar ook wat sheets bij gemaakt. Dus ik hoop dat het allemaal goed werkt. Ga even checken. Mag de presentatie erop? Oh, ik kan hem zelf beginnen. Oké. Goed. Het gaat vanmorgen over Isaac en dan met name over vier putten. In het leven van Isaac komen vier putten voor en dat staat eigenlijk in een kader. Want het, het kan een ezelsbruggetje zijn. We hebben vier aartsvaders en die vier aartsvaders hebben allemaal iets met vier. Abraham heeft bijvoorbeeld vier altaren, Isaac zoals gezegd vier putten. Jacob heeft vier keer een opgerichte steen en Jozef heeft vier keer kleren aan die expliciet in de Bijbel worden genoemd. Dus zo kan je dat als ezelsbruggetje vasthouden. En daar kun je heel mooi over nadenken, want een altaar zegt iets over aanbidding. En Abraham heeft vier momenten in zijn leven waarin hij speciaal een altaar bouwt. Daar kun je uit leren wanneer je allemaal God kunt aanbidden. Isaac sla ik even over, daar gaan we nou wat verder op in. Jacob richt vier keer in zijn leven een steen op bij een gedenkwaardige gebeurtenis. Het is heel mooi als je in je leven een aantal mijlpalen kunt herkennen en die ook een speciaal moment kunt maken, omdat je daar merkt, daar heeft God in mijn leven ingegrepen. En daarin is Jacob een heel mooi voorbeeld. En misschien wel het meest bekende is Jozef en die heeft vier kleren. Natuurlijk het kleed wat hij van zijn vader kreeg. Maar we lezen ook dat hij in het huis van Potifar een mantel heeft, want die wordt namelijk door de vrouw van zijn lijf getrokken. We weten dat hij in de gevangenis ook kleren heeft en uiteindelijk wordt hij bekleed door de farao met een fantastisch koninklijk gewaad. Kleren zeggen iets over wie je bent. Zo mogen we getuigen zijn, whatever of hoe de omstandigheden dan ook zijn. En daarin is Jozef een mooi voorbeeld. Maar zoals gezegd, laten we eerst eens nu gaan nadenken over Isaac en zijn putten. En dan lezen we het stukje uit Genesis 26. Isaac groef de waterputten die men gegraven had in de dagen van zijn vader Abraham en die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgestopt weer op. En hij noemde ze met dezelfde namen waarmee zijn vader ze genoemd had. Daarna groeven de knechten van Isaac in het dal en ze vonden daar een put met levend water. Maar toen twisten de herders van Gerar met de herders van Isaac en ze zeiden, dit water is van ons. En hij gaf aan die naam de put Ezek, omdat ze met hem getwist hadden. En toen ze een andere put groeven, twisten zij ook daarover en hij noemde die Sitna. Toen brak hij vandaar op en groef een andere put, waarover ze niet twisten. En deze noemde hij Rehoboth en zei, nu heeft de Heer ons ruimte gemaakt, zodat wij vruchtbaar kunnen zijn in het land. En hij trok vandaar op naar Beersheba en de Heer verscheen hem in die nacht en zei, ik ben de God van uw vader Abraham. Vrees niet, want ik ben met u. En ik zal u zegenen en uw nageslacht vermenigvuldigen terwille van mijn knecht Abraham. Toen bouwde hij daar een altaar en riep de naam des Heeren aan. En hij spande daar zijn tent en de knechten van Isaac groeven daar een put. Vier putten in het leven van Isaac. Nou, een put, dat is een belangrijk ding in het Midden-Oosten, want daar kan je namelijk water vinden. En dat is een schaars goed in die regio. Water betekent leven. Dus het is logisch dat ze op zoek gingen naar water. En het is ook logisch dat ze natuurlijk dan gingen graven waar al water was gevonden eerder. Dus ik snap wel dat ze dat opengraven. Nou, een put, daar vind je levend water en dat is een beeld van de Bijbel. Dus eigenlijk is het onderwerp van vanmorgen, de Bijbel is heel belangrijk. Want die gaat namelijk, dat is namelijk, de put is een beeld van de Bijbel, van het levende water. Dat staat bijvoorbeeld in Efeze 5, vers 26. Opdat hij haar zou heiligen, dat gaat over de gemeente, door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Water en het woord horen bij elkaar. En als je iets leest over water, dan kan je eigenlijk in je achterhoofd al nadenken, oh, dat zou wel eens over Gods woord kunnen gaan, over de Bijbel kunnen gaan. En dan lezen we ook nog in Johannes 7, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Heel vaak in de Bijbel lees je over woord en geest. Die twee die horen bij elkaar. Het zijn uitingen van wie God is, zou je kunnen zeggen. Alleen het woord, dat wordt heel gauw een dor woord. En alleen de geest, dat is wel heel erg vrij om het zo maar te zeggen, maar die combinatie van woord en geest, dat is hoe God spreekt tot ons. We mogen de Bijbel lezen en daarom hebben we ook gebeden onder leiding van de Heilige Geest, zodat we mogen begrijpen wat God bedoelt met zijn woorden. Dus als we nadenken over een put waar levend water is gevonden, dan mogen we denken aan Gods woord, hoe dat is geopenbaard en hoe dat krachtig mag ingrijpen in ons leven door de geest die in ons woont. En dan is het heel bijzonder om deze geschiedenis weer eens opnieuw te lezen en te overdenken. Want we lezen dat die eerste twee putten, dat was niet zo positief, daarom heb ik ze ook rood gemaakt. Die eerste put, Ezek, staat voor ruzie. En die tweede put, Sitna, voor oneenigheid. Je kan ruzie maken over de Bijbel. We lezen dat de knechten van Isaac een bestaande put, die was toegestopt, dus waar je dat water niet meer kon vinden, die maakten ze open. Ze ontdekten als het ware weer de kracht van het woord. Maar dan moeten we voorzichtig worden, want het is heel moeilijk om Gods woord te begrijpen en te lezen. En dan zeg ik misschien iets heel raars. Maar wij hebben allemaal als mensen last van het Eva-syndroom. En dan vraagt u zich af, wat is het Eva-syndroom? Nou, dat heb ik bedacht. Eva-syndroom. Maar wat bedoel ik daarmee? Dat staat daaronder, sola scriptura, Genesis 3, vers 3. Daar horen we Eva zeggen, maar de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, daarvan heeft God gezegd, u mag ervan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Maar is dat wel wat God gezegd heeft? Dat is het Eva-syndroom, want dat is namelijk niet zo. Er staan drie fouten in het woord van God zoals Eva het aanhaalt. Want welke boom staat in het midden van de hof? De boom van het leven. Maar wat zegt Eva hier? De boom van de kennis van goed en kwaad staat in het midden. Dat klopt niet. Dat is het Eva-syndroom. Wij lezen zo vaak net iets even verkeerd. En het is heel natuurlijk, want onze neiging is, als het moeilijk wordt, dan vallen we terug op regels. Wat is goed en wat is fout? Als het spannend wordt, als we bijvoorbeeld gaan hebben over ethische kwesties, laten we eerlijk wezen, dan worden we heel, ja, maar dat mag wel en dat mag niet. En ik zeg niet dat je daar niet over moet praten, maar God zet wel de boom van het leven in het midden. En mensen hebben de neiging om de boom van de regel in het midden te zetten. En natuurlijk, er zijn dingen die zijn goed en die zijn niet goed. Maar hoe je daarmee omgaat, de boom van het leven zit God in het midden. En mensen hebben de neiging om de boom van de kennis van goed en kwaad, om die in het midden te zetten. Dat is een gevaar. Als wij de Bijbel gaan lezen, hoe lezen wij dan? Lezen we dan met de bedoeling zoals God het bedoelt? Of maken we onze eigen invulling daarbij? Maar dit is niet het enige. Eva zegt ook, je mag die boom niet eten en je mag hem ook niet aanraken. Had God iets over aanraken gezegd? Als je terugleest, staat daar niets over aanraken. Eva maakt het gebod veel zwaarder, die voegt daar wat aan toe. Die neiging hebben wij mensen ook om daar helemaal dingen bij te bedenken en in te lezen. En die het gewicht te geven van Gods woord, van de Bijbel zelf. Maar dat staat er niet. God heeft niets gezegd over aanraken. Ze maakt het gebod veel zwaarder. Maar als het op de consequenties aankomt, namelijk, dan zal je de dood sterven, want zo had God het gezegd, dan moffelt ze dat de dood sterven maar even weg, want ze zegt, anders zul je sterven. Ja, maar sterven, daar gaan we allemaal. De vraag is, hoe ga je sterven? Met God of zonder God? En zonder God wordt in de Bijbel vertaald met de dood. Dan ben je zonder God. Dus als God zegt, dan zul je de dood sterven, dan is dat een hele ernstige waarschuwing. Maar dat moffelt Eva een beetje weg. Dat is niet fijn. Dat is het Eva-syndroom. Dus dingen lezen zoals je ze zelf graag wilt lezen. En desnoods voeg ik wat dingetjes erbij, maak ik het misschien wat zwaarder. En de niet zulke aardige dingen, die moffel ik maar een beetje weg. En het feit dat Eva dat doet, als eerste mens, dat tekent voor ons dat het dus blijkbaar iets is wat in ons allemaal zit. Dat Eva-syndroom, daar hebben we allemaal last van. En dat kun je zien in de kerkgeschiedenis. Het begon allemaal heel goed en heel mooi natuurlijk. Maar dan vrij rap ontstond daar de katholieke kerk. En in de katholieke kerk, daar had je mensen en die begrepen het woord wel. en het gepeupel. Zeg maar de priesters, de kardinalen en de paus. Dat is helemaal niet zoals het bedoeld was. En misschien moeten we vandaag ook wel zeggen dominees. Die, ja, dat is mooi, is goed. Ik denk dat het heel mooi en heel goed is. Maar het is niet bijbels. Dat is iets wat wij mensen bedacht hebben. Maar goed, dat gaan we maar niet zeggen. Maar heel vaak leidt zo'n interpretatie van de Bijbel die eigenlijk niet echt is en die niet in de Bijbel staat tot splitsing. We hebben het gelezen, hè? Dan komt er ruzie over. Als je weer zo'n oude waarheid opduikelt, als je zo'n oude put opengraaft en er komen nieuwe waarheden tevoorschijn, krijg je heel gauw ruzie. Splitsing. En zo kwam dus de katholieke kerk en gelukkig kwam daar ook dan de protestantse kerk. Er werd een put opengegraven waarin bleek het woord is niet alleen maar voor een eliteclubje, voor de priesters en de kardinalen. Nee, Gods woord is voor iedereen. Dankzij Luther. Maar wat gebeurde er? Er kwam alweer een soort nieuwe leer overheen in die protestantse beweging. En dat betekende dat het ging over Israël en over het verbond. Er werden weer, mag ik het zo zeggen, weer clubjes gemaakt. Er werd weer splitsing gemaakt van nou, dat is wel Israël en dat is niet voor Israël. Of jij hoort wel bij het verbond en jij hoort niet bij het verbond. Dan krijg je weer ruzie. Precies zoals die situatie bij Isaac. En vandaag de dag gebeurt dat ook. En dit is absoluut niet volledig natuurlijk. Maar ik kom zelf uit de vergadering van gelovigen. Dat kan je met een duur woord noemen, dat is het darbisme. En broeder Darby die ontdekte dat iedereen mocht bijdragen in de dienst. Dat heette met een duur woord het algemeen priesterschap. Hoe mooi, er werd een put opengegraven, er kwam nieuw en levend water tevoorschijn. Maar, al heel gauw werd er gezegd, dat mag, iedereen mag bijdragen in de dienst, maar dan moet je wel rein zijn. Anders kan het niet. En er kwam een hele cultus van reinheid en kwade verbindingen en weet ik het allemaal niet wat. Jij wel, maar jij bent niet. Tucht. Splitsing. Ruzie. En ik weet niet of u officieel nog baptist bent of niet. Ik ga naar een baptistenkerk. Daar heb ik deze preek ook gehouden. En dat is heel mooi dat je ontdekt dat je persoonlijk geloof hebt en dat je daar belijdenis mag afleggen door de doop. Prachtige waarheid die opnieuw werd ontdekt. Maar al heel gauw was het ja, dan moet je lid. Maar als je dat niet doet, dan ben je geen lid. Dus dan hoor je er niet bij. Als je lid bent wel, als je geen lid bent niet. Nou, als je dit in een echte baptistenkerk zegt, dan word je op aangesproken hoor. Maar ik heb wel gezegd, want ik geloof vast dat er God aan strakjes in de hemel wordt er niet gezegd, hoe ben jij gedoopt? Want er wordt er gevraagd, net zoals aan Petrus, hou je van mij? Dat is de vraag waar het om gaat. Nou ja, goed, en ik zal niet verder ook ingaan. Pinksterbeweging, precies hetzelfde verhaal. Mooi dat er ruimte komt voor de Heilige Geest. Dat is echt, dat was verwaarloosd. Die put was dichtgestopt. En er werd opnieuw opengegraven. Maar dat betekent niet dat je alleen maar kan profiteren en mag genieten van de Heilige Geest als je in de geest gevallen bent. Of als je in tongen hebt gesproken. Daar gaat het helemaal niet om. Maar dat wordt wel gezegd en er wordt een splitsing gemaakt. Er komt een ruzie over. Eva-syndroom. Vreselijk. Laten we blijven bij het woord zelf. En niets meer dan dat. En daarom is het zo mooi dat er in de Bijbel ook voor een derde put wordt gesproken. Laten we ons realiseren wie we zijn, hoe wij de Bijbel lezen en hoe God het bedoelt. Sola scriptura. En laten we op zoek gaan naar wie God zelf is. Als we dat doen, dan zijn we als het ware bij de derde put aangekomen. Dan komt er ruimte in ons hoofd. Dan komt er ruimte om na te denken, om de focus goed te leggen van wie is God zelf. Ik zou bijna willen zeggen, en dan ga ik misschien wel een beetje ver. Laten we eens stoppen met vertellen hoe de normen en de waarden van Gods woord zijn. Maar laten we ons focussen op God zelf. Niet vertellen hoe we goed kunnen leven. Natuurlijk, dat is belangrijk, hoe je als christen leeft. Maar vergeten we niet om vaak eens na te denken over wie is God zelf. Want de Bijbel is bedoeld door God om te laten zien wie die is. Dat was vroeger al zo bij de Torah in Israël. Daaruit kon Israël leren wie God was. En uit de Bijbel mogen wij ook leren wie God zelf is. Wie die wil zijn voor ons. En hoe we dan gaan leven en of we dat allemaal goed doen, dat komt vanzelf. Want als wij ons concentreren op wie God is, gaat Gods geest die in ons woont daar vanzelf mee aan het werk. Dan verander je vanzelf. Daar hoef je je best niet voor te doen. Dat hoef ik u niet te vertellen. Dat gebeurt wel door de geest als wij ons richten op wie is God. Wie wil die zijn voor anderen en wie wil die zijn voor mij? Wie is hij? Wat is zijn karakter? Ik doe dat de laatste tijd en moet eerlijk zeggen, elke keer sta ik weer verbaasd hoe goed God is. En ik durf dat ook te zeggen, omdat dat de les is van de vierde put. En daar wil ik nu wat verder op ingaan. Die vierde put was een put bij Berseba. En dat betekent, dat dus, daar heeft God beloftes gedaan. Daar heeft hij zelfs een eed gezworen. En in een ander gedeelte kunnen we lezen dat de naam van die vierde put Lachairoi is. En daar heeft vooral Hagar ervaring met God opgedaan, Abraham ook. En uiteindelijk Isaac is daar gaan wonen. En die vierde put, die leert ons eigenlijk wat ik zojuist al zei. En ik wil daar wat verder op ingaan. Hagar maakt daar een aantal dingen mee. Namelijk, zij ontmoet daar God. Misschien heel kort even terughalen, wie is Hagar? Nou, samengevat is Hagar de draagmoeder van Sara, om het zo maar te zeggen. Sara, je kon geen kinderen krijgen. En God had beloofd dat ze wel kinderen kon krijgen. En het duurde maar. En toen bedacht ze een list, of een truc, of hoe het ook wezen mag. Ze zegt, nou, als mijn slavin Hagar nu eens gemeenschap heeft met Abraham en er komt een kind, dan zeggen we dat het is mijn kind, want Hagar is mijn slavin. En zo geschiedde. En inderdaad, Hagar werd zwanger van Abraham. Zo gezegd, zo gedaan. Was dat Gods wil? Nee. Maar het gebeurde wel zo. En dus, Sarai was niet zwanger. Hagar was wel zwanger. En je kan erop wachten, maar dan ga je natuurlijk gedoe geven. En uiteindelijk zal dat, ik weet dat niet precies, zal er natuurlijk ontzettende ruzie zijn ontstaan, emoties en noem maar op. Ik denk, en dan vul ik het echt maar zelf even in, Hagar loopt met een kwaaie emotionele blik weg en ze loopt de woestijn in. Maar ja, dat hou je natuurlijk niet lang vol. Want in de woestijn is het niet zo aangenaam. Ik heb daar zelf geen ervaring mee, maar ik heb begrepen dat het vrij droog is. Dat je weinig eten hebt en geen drinken. En al gauw komt Hagar tot stilstand, om het zo maar te zeggen, in paniek wellicht, van wat heb ik gedaan, ik ga niet terug, maar ik kan ook niet vooruit. Wat moet ik nu in vredesnaam? En dan zijn we aangekomen in Genesis 16. Daar heb ik een aantal teksten hier opgeschreven. Dan zegt de Heere God, Hagar, slavin van Sarai, van waar komt gij en waarheen gaat gij? En de engel des Heeren zei tot haar, ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. En voort zeide de engel tot haar, zie, gij zijt zwanger en zult een zoon baren. En als dat een beetje bij Hagar is geland, dan zegt ze, toen noemde zij de naam des Heeren die tot haar gesproken had, gij zijt een God des aanziens. Want, zeide zij, heb ik hier ook omgezien naar hem die naar mij ziet. Als je een ontmoeting met God hebt, misschien, ik weet het niet, kunt u zich de eerste keer nog herinneren. Maar Hagar is hier in de woestijn gekomen en dan komt God haar tegen. En dan zegt hij, Hagar, slavin van Sarai, van waar komt gij en waar ga je heen? Dat betekent dat God je wel kent, hè? Hij wist precies, Hagar, jij bent Hagar en je bent een slavin. Punt. Je bent gewoon iemand die moet doen wat anderen doen. En zo komt God ook naar ons toe en hij zegt, ja, jij Klaas, slaaf van de zonde. Waar kom je eigenlijk vandaan? En wat is je plan? Er zijn nogal vragen, niet? Als ik bij u op de koffie kom en ik zeg, hoe is je verleden, vertel eens. En hoe is je toekomstvisie? Wat ben je van plan in de komende 5 jaar? Nou, als eerste vraag. Dat is toch een beetje inleiding, hè? Dat je elkaar een beetje leert kennen. En dan nog, God is heel direct. En die gaat gelijk naar je hart. Jij, ik weet wie je bent. Ik ken je omstandigheden. Doe me niet groots. Doe je maar niet mooier voor als je bent. Hoeveel haar heb je op je hoofd? Ik weet het wel. Jij? Niet. God kent je door en door. Sommige mensen hebben iets minder haar. Iemand zit er met een kaal hoofd. Sorry. Waar kom je vandaan? Hoe belangrijk vinden wij waar we vandaan komen? Soms is dat heel belangrijk. Maar het is goed om je te realiseren dat we allemaal zondaars zijn. Dat is ons kenmerk. En waar gaan we naartoe? Heb je een plan voor je leven? Heb je toekomst? En misschien als je op de wip zit, omdat je niet weet of je moet geloven, of misschien zit je wel op de wip. In de auto hier naartoe hoorde ik Andries Knevel en die had een brief gekregen van iemand die had het geloof vaarwel gezegd. Misschien twijfel je ook wel door allerlei goede redenen. Waar ga je naartoe? Dat zijn de vragen die God aan Hagar stelt. Het is misschien goed om voor jezelf ook eens na te denken van, waar sta ik eigenlijk? En hoe sta ik ten opzichte van God? En dan komt God naar je toe. En dat bedoelde ik net ook al. Hoe komt God naar Hagar toe, die in puinhoop zit, die het niet meer ziet zitten en het weet? Dan zegt hij, ik ga jouw nageslag, want je bent zwanger, dat wordt gigantisch. Wordt een enorm volk. 12 stammen, net zoals Isaac strakjes. Dat wordt een enorm volk. En in die tijd en in dat land was nageslacht was een beetje de grootste zegen die je kon bedenken. Dus God komt Hagar tegen. En hij zegt, ik ben een God die jou kent. Ik weet waar je vandaan komt. En ik weet waar je naartoe gaat. En ik ga jou de allergrootste zegen geven die ik bedenken kan. Dat is God. Die gaat ons de allergrootste zegen geven die hij heeft. Want dat zegt hij hier tegen Hagar. En wie is Hagar nou? Zo'n slavinnetje. Zelfs de meest kleine persoon. Daar zegt God tegen, jij wordt gigantisch. Jouw zegen is enorm. Dat is het kenmerk van God. Hij is positief en hij wil je zegenen. Dat wil hij gewoon. Dat zit in hem. En dan zegt Hagar, u bent inderdaad een God die omziet. Zelfs naar mij. En dat mag een enorme bemoediging zijn, ook voor ons. God is een God die omziet. Die ziet je. Je bent belangrijk voor hem. Zelfs als je wegloopt in een woestijn, dan vindt hij jou en dan zegt hij alsjeblieft. Hier is een put en de betekenis van die put is, ik kijk naar jou en ik ga jou zegenen met de grootste zegen die ik bedenken kan. En dat is niet één keer, dat doet hij 2 keer bij Hagar. Want we gaan iets verder in de geschiedenis en inmiddels is Ismaël geboren en dan gaat het niet goed tussen die 2 jongens en dan zegt God, Hagar, ik wil dat je weggaat. Dat is anders dan de eerste keer. Toen ging ze zelf. Deze keer heeft God tegen Abraham gezegd, je moet Hagar wegsturen. Ik heb andere plannen met haar. En dan gaat Hagar met Ismaël weer weg. Ze krijgen wat eten mee. Ja, waarom weet ik ook niet. Maar goed, dan kun je het misschien ook 1 of 2 dagen uithouden. En ze komt eigenlijk in dezelfde omstandigheid weer, maar dan niet alleen. Dan heeft ze haar zoon bij zich. En hoe erg is het als je ziet dat je kind ziek is? Zelfs als een klein kind ziek is, heb je al ontzettend medelijden. Ik weet niet hoe oud Ismaël hier was, maar hij kreeg enorme dorst en ze kon het op een gegeven moment niet meer aanzien. Ze zag dat hij bijna ging sterven. En we lezen dan, en God hoorde de stem van de jongen en de engel Gods riep van de hemel tot Hagar en zei, wat deert u, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar de stem van de jongen gehoord, daar waar hij is. Sta op, neem de jongen op en houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. Wat vind je hier nou van als God dat zegt, weer in dezelfde omstandigheden? Dan zegt hij eigenlijk, ik heb je toch gezegd, ik ga jou zegenen met een enorme zegen. Geloof het maar, pak het maar vast. En zelfs als het anders lijkt te gaan, hou het vast. En ik vind dat heel mooi, omdat, nou dat staat er dan ook onder, wij kunnen dat soms ook hebben, dat je best wel hard moet werken om te blijven geloven. Of dat je enorm veel verdriet te verwerken hebt. We hebben zojuist ook best wel een aantal bij de mededelingen verhalen gehoord of dingen gehoord waar je zegt, nou, dat is best pittig. Je kan soms in situaties terechtkomen dat je echt denkt, Heere God, waarom stuurt u mij zomaar hierheen, deze woestijn in? Er kunnen best veel tranen vloeien in het verborgene, stiekem. Ik heb wel eens gezegd, hoeveel tranen zitten er niet in mijn kussen, 's nachts. En dan staat er een tekst in de Bijbel, in Psalm 56, mijn omzwervingen hebt gij te boek gesteld. Doe mijn tranen in uw kruik, zijn zij niet in uw boek. Elke traan die jij moet huilen, die vangt God op. En die doet hij in het kruikje van Klaas. Dit is een traan van Klaas. En ik schrijf erbij waarom die gehaald heeft. Dit schrijf ik op in mijn boek. Dus als u 's nachts misschien wanhopig in uw kussen ligt te huilen, dan zijn die tranen niet vergeefs. Ze worden gezien. Sterker nog, ze worden kostbaar geacht. Want God bewaart ze. In de kruik. Misschien heeft hij voor iedereen wel een kruik. Of misschien wel zo'n enorme kruik. en een aantekenboek erbij. Ik schrijf het op in mijn boek. Waarom was deze traan? En misschien waren het ook wel vreugdetranen, dat weet ik niet. Maar ik denk hier bij Hagar dat ze enorm veel verdriet had. Dat zegt iets over God, dat staat in de Bijbel. God vindt onze emoties en ons verdriet en wat we meemaken zo belangrijk, dat zelfs een traan waar wij eigenlijk niet eens om geven, voor hem zo belangrijk is dat hij hem bewaren gaat. En een aantekening maakt, het was hierom. Zo belangrijk vindt God dat wat wij meemaken. Dat zegt iets over hem. We hebben vaak een wat misschien eenvoudig beeld. En dan is die kreet die er ook onder staat van God, misschien wel uit zijn, recht uit zijn hart. Zou ik hem wel gevallen hebben aan de dood van de goddelozen? Luidt het woord van de Heere Heere. Niet veel eer hieraan dat hij zich bekeren van zijn wegen en leven. Dat is wat God wil. Hij wil dat wij leven. Hij wil dat iedereen die die gemaakt heeft, leeft. Hij vindt het ontzettend shit, mag ik het zo zeggen, als er iemand zich niet bekeert. Daar baalt hij als een stekker. Want hij wil dat we bij hem komen. Dat hij zijn eeuwige leven aan ons kan geven. Dat is wat hij wil. Zo is God. Daar word je toch warm van? Dat is toch heerlijk om dat te lezen. Die God, die mag ik kennen. Dan mag ik in mijn Bijbel leggen. Mag ik die put, mag ik opengraven. En dan komt er allemaal levend water uit. En dan lees ik dat God ons wil zegenen met alle zegen die hij kan bedenken. En dat hij alles van ons zo belangrijk vindt. Dat verzamelt hij en dat noteert hij. Daar houdt hij een archief van bij. Want hij wil dat wij steeds meer en meer gaan leven. Dat we steeds meer en meer Jezus worden. Want dat is eigenlijk wat hij wil. En dan zegt hij, kijk maar naar mij, lees maar naar mij. Als je naar mij kijkt, dan komt het allemaal goed. Dan zul je ervaren dat dat de grootste zegen is die je kan overkomen. Daarom gaat Isaac bij die vierde put wonen. Want hij weet, daar is God. Daar kan ik God leren kennen. En hij trok vandaar naar de Beersheba en de Heer verscheen hem in de nacht. En hij zei, ik ben de God van uw vader Abraham, vrees niet. Want ik ben met u. Ik zal u zegenen en uw nageslacht vermenigvuldigen ter wille van mijn knecht Abraham. Toen bouwde Isaac daar een altaar. En riep de naam des Heeren aan en hij spande zijn tent daar. En de knechten van Isaac groeven daar een put. Isaac, de zoon van Abraham. Bijbeluitleggers zeggen dan zoon van de belofte. En dat is een mooie. Isaac is de zoon van de belofte. Zoals de Heer Jezus ook de zoon van de belofte is. Als je over Isaac leest, mag je al stiekem een beetje denken, oh, dat lijkt allemaal op de Heer Jezus. En Isaac kiest een plek om te gaan wonen bij de put. En dan bouwt hij een altaar en dan woont hij in zijn tent. Dat zijn allemaal kenmerken van waar God is. Hij is echt op zoek, hij wil alleen maar daar zijn waar God is. Want bij een altaar, daar kun je je aanbidding kwijt. Daar kun je met hem communiceren, daar kun je gebidden. Dat is de verbinding die er wordt gemaakt tussen God en mensen, bij het altaar. En ook daar kun je alweer denken aan, dat is het offer wat de Heer Jezus heeft gebracht. Dat heeft de verbinding gemaakt tussen God en ons. Dus dan kun je met God spreken, dan kun je met hem communiceren. Kun je hem leren kennen. Maar we weten uiteindelijk, als we echt thuis zijn, dan zijn we bij hem in de hemel. Nu nog in een tent. Oké, dat is een goede plek. Straks, als echte thuis, dat is niet hier, dat is daar. Daar is God. Dus dat is uiteindelijk ons doel. Maar nu hebben we de put. De Bijbel. Nu kunnen we hem al een keer leren kennen. Dus daar wil ik wezen. Dat is mijn oproep. Laten wij nadoen wat Isaac doet. Namelijk wonen bij God. Met een altaar, in een tent en de put bij de hand. Met levend water. En dan zullen we ontdekken dat God een God is die zegent. Zegent. Isaac wordt gezegend om wie Abraham is. Je kan zeggen, God zegent omdat hij God is. Dat is zijn karakter. Zo zit hij in elkaar, om het maar even plat te zeggen. En dat is nog niet over. Want vandaag kunnen wij ook nog allerlei beloftes en allerlei zegens lezen. Want zie, zegt hij in Matthäus aan het eind, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Geloof je dat? Dat hij erbij is? Ook als je misschien wel in vervelende omstandigheden verkeert? dan kan het best moeilijk zijn om te geloven dat hij erbij is. Want waarom, waarom, waarom? Dat zijn hele logische vragen. Maar je mag het vastpakken. En terugkijkend op mijn eigen leven heb ik dat natuurlijk ook gehad. Heb je ook wel eens gedacht van Heere God, hoezo? Terwijl je achteraf kunt zeggen, ja, hij was er toch wel bij. Ook al zag ik het even niet, maar hij was erbij. En dat vertrouwen, dat geloof mag je vasthouden. Of in Romeinen 8. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Als je dat op je laat inwerken, dan durf je het bijna niet harder te zeggen. We weten allemaal dat de Heer Jezus de Zoon van God is. En als Zoon erft Hij alles wat God geschapen heeft. Geweldig! En dan lees je hier dat wij mede-erfgenamen zijn. Dat durf je toch bijna niet te zeggen. Van Hij, de grote Zoon, die alle eer en waardigheid heeft. Die God altijd in het middelpunt zet. Dan val je toch helemaal in het niet. Maar God zegt nee, je bent mede-erfgenaam. Ik vind dat geweldig. Zo hoog wil God ons opnemen in zijn liefde, mag ik het zo zeggen. En ik zou willen oproepen, dat is het laatste stukje. Ga eens naar beloften in de Bijbel en zoek ze eens op. En ik zou bijna zeggen, kou er eens op. Overdenk ze eens. Herhaal ze eens in je hoofd. Gewoon stil worden en gewoon de zin eens even herhalen. Als je een nieuwe belofte van God ziet. Dan word je enorm door gezegend, kan je enorm doorgroeien. Dus, de les van de putten. Kijk en lees wat God, wat Jezus doet, wie Hij is. Wat is zijn karakter? En leer Hem steeds beter kennen. Maar doe het wel sola scriptura. Focus op God. Vermijd het Eva-syndroom en lees wat er staat en blijf erbij. Met al zijn mooie kwaliteiten, met al de waarheden die er staan. Sola scriptura. En zo mogen we verder groeien in ons geloof. Amen.